Het woord voor onze overdenking als een woord van nabetrachting vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Matteüs, het 26e hoofdstuk, en daarvan het 29e vers, Matteüs 26, vers 29. Daar spreekt het woord des Heren aldus: en ik zeg u, dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken, in het koninkrijk mijns vaders. Tot zover schrijven wij hier boven van het heden naar de toekomst. De Heer Jezus heeft in zijn ambtelijke bediening het Pascha gevierd. Als profeet, priester en koning. Vandaar dat alles ook zulk een uitermate groot gewicht heeft. Het is zomaar niet een zoon van Aaron die op eigen initiatief een verandering aanbrengt of een aanvulling geeft, of die een punt zet achter het oude en het nieuwe begint te openbaren. Nee, hij is de priester naar de ordening van Melchizedek, door de Vader verordineerd en gezalfd met de Heilige Geest tot onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Vandaar dat alles wat daar geschiedde in de paaszaal van zulk een onuitsprekelijk gewicht en waarde is. Het zijn werkelijk daadzaken van God die tot in alle onderdelen haar betekenis hebben. Wij hebben vanmorgen reeds iets gezegd over dat oud-testamentisch Pascha. Hoe daar de naam des Heren geprezen werd. Over de vrucht van de wijnstok. Hoe daar gegeten werd van de bittere kruiden en de bittere saus. Het ongezuurde brood gedoopt in de azijn. En ook het lam dat geslacht was en toebereid om te eten. En we hebben toen reeds daar iets van gezegd, van welk een ontzagwekkend voor ons niet te peilen diepte dat geweest is. Omdat in iedere handeling van de middelaar komt openbaar. Hij is het lam. Hij staat gereed om de weg en het werk te voleindigen in lijden en sterven. En oneindig veel bitterder dan de bittere kruiden. En oneindig meer zuur dan de zure azijn, is de innerlijke wetenschap in zijn ziel. Ik word geofferd. Het komt als een ontzagwekkende schaduw over hem, straks in de hof. Wordt hem nog nader de weg getoond, de drinkbeker toegereikt, de drinkbeker van de verlating van het allerergste wat gebeuren kon. Er is een tijd dan geweest dat hij kon zeggen: Vader, ik weet dat gij mij altijd hoort, maar om der scharen wil heb ik dit gezegd. Maar dan zal hij om zichzelf, om zijn zelfs wil roepen. Waarom hebt gij mij verlaten? Wat een weg van lijden. Wat een weg van omkomen. Wat een ontzagwekkende muur waar de borg voor stond. Och, wij zijn geneigd om in het lijden van Christus te benadrukken, ook in ons denken, nu ja, hij was God en mens. In eenheid van persoon. En daarom denken wij onwillekeurig, zo erg was het toch dan ook weer niet. Want hij wist toch alles hoe het af zou lopen. En er was toch een goddelijke kracht in hem, die hem ondersteunde. En hij had van tevoren in één adem gezegd, overgeleverd in de handen van zondaren, gedood en wederopstaan ten derde dag. En dan zijn wij geneigd om dat als het ware in mindering te brengen op zijn lijden. En zo is het niet. Want de Heere was waarachtig en rechtvaardig mens. Die door het geloof leefde. De voleinder des geloofs wordt hij genoemd. Juist, ik zou het om willen draaien, omdat hij God was en bleef. Daarom werd juist zijn lijden van een onbegrijpelijke ernst en diepte. Juist omdat hij God en mens was. In het lijden van mensen op deze aarde zijn bepaalde grenzen en afbakeningen. Dat zal in de eeuwigheid niet zo zijn. Daarom is de eeuwigheid buiten God ook rampzalig. Maar hier op aarde zijn bepaalde afbakeningen. Omdat een mens mens is. Er komt een moment dat hij een bepaalde grens overschrijdt en dan bezwijkt die mens. Of hij verliest het bewustzijn. Als de pijn en de smart op een hoogtepunt zijn gekomen, of de angst en de benauwenis, dan zie je dat de mens gaat wankelen. Hij valt erbij neer. Hij kan het niet meer verwerken. En dat kon bij de Heere Jezus niet. Hij kon niet zomaar bezwijken onder de last. Dat kon niet. Want het altaar dat het offer droeg, dat was zijn goddelijke natuur. En die goddelijke natuur, die zorgde ervoor dat hij levend de dood en de vervloeking op zich heeft genomen. Dat er bij hem geen vernauwing van bewustzijn kon plaatsvinden. Daarom dat hij God en mens is in eenheid van persoon. Daaruit moeten wij niet opmaken dat het voor de Heere Jezus niet zo erg is geweest. Maar dat was juist het ontzaggelijke. Zeggen onze vaderen niet dat een bloot schepsel was niet bij machte om die toren Gods tegen de zonde te dragen en om anderen daarvan te verlossen. Maar hij werd ondersteund, hij moest leven om de dood levend te sterven. Daarom is het andersom als bij de gehangenen in het Oude Testament aan het hout. Die werd eerst gedood en daarna aan een hout gehangen. De Heere als het ware aangeboden ten vloek. Maar hij is levend gehangen aan het hout. Om levend te zijn, een vloek, een tot zonde gemaakte. Daarom, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden, te eten, eer dat ik lijde. Want zo wil hij Gods recht en wet volbrengen. Ook al zijn inzettingen betrachten, gij zult het Pascha den Heere, uw God, houden. En een iegelijk ziel die het Pascha des Heren niet zal houden, die zal uitgeroeid worden uit het midden van zijn volk. Hij houdt het Pascha wel. En hij is zeer begeerig om het te houden. En hij houdt het Pascha en hij eet het zoals niemand het gegeten heeft. Toch zal hij de straf dragen en uit het land der levenden worden weggerukt. Want is alles wonderbaarlijk groot en voor mensen onuitsprekelijk en onnaspeurlijk wat de Heer Jezus Christus gedaan heeft toen hij het Pascha heeft gegeten en zichzelf heeft gezien in de verbrokenheid en in de godsverlating. En in die plaatsbekleding voor een schuldig en verloren volk dat eeuwig van God had moeten verzinken. En zo hebben zij ten slotte, hebben zij de laatste psalm gezongen. Immers, als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Psalm 118. Op de lippen van hem. En wij, ik heb het wel eens gezegd, zo lang geleden, als je dan al die mensen ziet, die apostelen, en je hoort ze zingen. Ach, wat is het dan van een eeuwigheidswaarde dat de opperzangmeester nu zijn psalmen zingt in hun midden. En dat hij gaat besluiten, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Laat ieder zere goedheid prijzen, want goed is de oppermajesteit. Wat een ontzagwekkende diepte in het lijden van de middelaar, ook daar in de paaszaal. Maar nu is het gebeurd. Ik zei vanmorgen dat de paasschaviering bij de Joden nog een heel ritueel was. En waar 1, 2, 3, 4 bekers werden gedronken. Niet allemaal één beker, niet uit één beker. Maar er waren ook meerdere bekers. Alleen bij het avondmaal heeft de Heer één van die bekers genomen, zinvol, en heeft hem rond laten gaan. Maar nu heeft de Heer hier bij Matthäus, en ik meen ook bij Marcus, daar staat dit woord aan het eind. dat het woord van onze tekst voor deze avond is. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken. En bij de andere evangelisten staat het meer in het begin. Je zou haast zeggen, na de eerste beker heeft de Heere dat al gezegd. Wij laten dat even rusten, hoe dat geweest zou kunnen zijn. Misschien is het het einde geweest van de paas, van het paascha en van het avondmaal. Hoe het ook geweest is, want er zijn veel meer vragen aan verbonden, maar laten wij niet te veel vragen in deze, op deze heilige plaats van de schrift. Dan gaat de Heer Jezus zeggen, en ik zeg u. Hij had al eerder wat gezegd. Hij begon immers tot hun te zeggen, ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te houden. En hier lees je weer, en ik zeg u. Dat staat er met op een bepaalde manier. Het staat er in een grote geladenheid. Niet, oh ja, ik moet jullie nog iets zeggen, zo praten wij. Ja, ik wou, was nog, nee. Nee, er is in dat woord, en ik zeg u, is iets van autoriteit. Er is iets in van de macht van het allerheiligst geloof. Er is iets in van dat geloof, waar bergen voor vlak en zeeën droog zijn geworden. Waardoor de muren van Jericho zijn gevallen. Waardoor de vrouwen haar doden hebben wedergekregen. Het geloof waardoor koninkrijken zijn overwonnen. Het geloof van God. Het geloof van de Heer Jezus als een kracht Gods. Een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want voor het oog is het slachten. Voor het oog is het lijden. Voor het oog zijn de wolken en de dikke duisternis. Maar het allerheiligst geloof in het hart van de middelaar. Dat hij beoefent. Door zich te houden aan het eeuwig blijvende woord van God. Dat hij het beloofd heeft ook getrouw is. En dat de volbrenger van het werk eeuwig gezegend zal zijn. En een naam zal ontvangen boven alle naam. In dat waarachtig geloof spreekt de Heer het uit. Als profeet, priester en koning. En ik zeg u. Ach, dat wij altijd zo zijn spraken mochten horen. Wat al blindheid, wat al ongevoeligheid komt er in ons eigen leven openbaar. Wat is de mens genegen om zijn zeggen op de voorgrond te dringen en om daar het gewicht aan te hangen, zijn besluit, zijn opmerking, zijn eigen visie. Maar hij kan het woord van God lezen. En het dringt niet tot hem door. Hij gaat eraan voorbij. Zouden de discipelen het gevat hebben? Of zouden ze hebben gedacht, zoals zij vaak zo aardsgericht dachten, in het hier en nu? Zouden ze gedacht hebben aan een koninkrijk, hier op deze wereld? Zouden ze gedacht hebben, gelukkig, we begrijpen alles niet, maar dit begrijpen we goed. Er komt een andere tijd, dat het koninkrijk zal zijn opgericht, en dat het feest zal zijn. en dat onze koning geëerd en geprezen zal worden? Ik weet het niet. Waarschijnlijk zijn er zoveel gedachten in hun hart geweest, zoveel gemengde gevoelens, te veel om te zeggen. Maar dat neemt niet weg. Het woord van de koning is er. En het woord des konings is met macht. En overal waar hij dat woord in betoning des geestes aan onze harten heiligt, daar is het dat we zijn stem horen. En dat we er acht op geven. En ik zeg u, daar spreekt iemand in bewustzijn van zijn zending, van zijn werk. Daar spreekt iemand die, hoewel staande voor de dikke muur van dat allerdiepste lijden en diepe verlating, daar staat iemand die nochtans weet en gelooft, de Allerhoogste maakt het goed. Na het zure geeft hij het zoet. Wat is er dan toch in deze wonderlijke woorden? Och ja, je zou kunnen opmerken, er is misschien iets in van weemoed voor de laatste maal met zijn discipelen. Ze hebben toch meer dan eens de feesten gevierd van het huis Israëls. Hij heeft toch water in wijn veranderd. Zeiden ze niet smalend van hem: zie daar, ene die een vraat en een wijnzuiper is, want hij kwam etende en drinkende. En hoe aangenaam hebben ze het gehad met elkaar. Ach, hij sprak, kunnen de bruilofts kinderen, kunnen ze verdrietig zijn, weden, zolang de bruidegom bij hen is? Hebben ze ook niet enthousiast hun klederen uitgetrokken en op de weg voor hem gespreid? Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. En hebben de kinderen het andere dag niet overgenomen in de tempel? Gezegend, Hosanna, Heere, heil ons. Gij zijt de koning. Wat waren dat wonderlijke momenten. Wonderlijke momenten als hij het brood brak en uit liet delen. En ze hielden over 12 volle korven. Als hij aan de maaltijd zat bij de tollenaar, en vele tollenaren en zondaren waren gekomen, en hij at van de grote maaltijd die Levi had laten aanrichten. En de fariseeën hadden gemurmureerd: wie is hij toch? Die eet met tollenaren en zondaren. Dat kan nooit goed zijn. Aan dat alles komt nu een einde. Weldra zullen de schapen verstrooid worden naar alle zijden. En de herder zal geslagen worden. Zou er daarom iets zijn geweest in die woorden? Iets van weemoed? Iets van het bewustzijn dat er aan een bepaalde situatie, een verhouding, een liefdegemeenschap, want dat is het toch geweest, met al hun dwaling, met al hun zonde, met al hun tekort, waren ze toch hartelijk aan elkander verbonden. Ja, zeker. Voor wat het menselijke betreft zou daar wel sprake van kunnen zijn. Van die innerlijke overtuiging. Voor het laatst dat we nu de beker onder dankzegging opheffen. En de slotversen zingen van de 118e psalm. Voor het laatst. Want ik ga heen. En waar ik heen ga, kunnen ze hem niet volgen. Ja. Maar er is toch meer. Er is toch meer. Ik zeg u. De profeet spreekt. En de priesterkoning spreekt. Dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks. Het is voorbij. En dat mogen we beklemtonen. Dat is voorbij. Dat mag terecht genoemd worden. Maar er is niet alleen iets in van de scheiding die nu een aanvang gaat nemen. Er is niet alleen iets in wat wij wel eens mee kunnen maken bij onze stervende. Als ze voor het laatst nog een begeer te hebben. Als de stervende zegt, zouden jullie nu voor het laatst eens voor mij en met mij willen zingen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Of laat me nu voor de laatste maal wat drinken. Of, het kan zo gewoon zijn, ik denk aan mijn overgrootvader. Die was aan het einde. En toen vroeg hij nog een keer om zijn pijpje. Hij deed een paar trekjes. Genoeg. Afgelopen. Het hoeft niet meer. Maar het wou hij nog echt doen. Zulke momenten kunnen er zijn, momenten van ontroering, momenten van diepe ernst. Of een vader die al zijn kinderen nog één keer bij elkaar wil zien en nog één keer spreken van de wonderen van God. Nog één keer alles in zich opnemen. Van wat hem lief en dierbaar was. Zeker, zulke dingen zijn bekend. Maar, hier is meer. Hier is dit verborgen. Ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks. Daarin wordt geopenbaard de bereidwilligheid, de sterke, brandende genegenheden om de beker van de toorn Gods te drinken. Om nu ook te zijn een offer dat gans verteerd wordt. Om nu te ervaren dat die heilige wet als een groot vuur in hem brandt, om hem te verteren. Hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, maar die tot zonde gemaakt is voor ons. dan is er in die diepe ernst, in die plechtige aankondiging, is niet alleen iets van de weemoed. Van het niets is hier blijven, maar is hier ook iets in van de sterkte van het geloof. Hij is immers ook de leeuw uit de stam van Juda. Ik heb voor één bij één held, voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. Ik zeg u, ik zal nu niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok. Dat is de laatste keer geweest. Want ik hoor in de verte de naderende voetstappen. En ik hoor de stem roepen waar tot op heden op deze aarde nooit geen antwoord op gegeven is. Waar zijt gij? O, wat is het goed afgelopen betrekkelijk toen. Dat eerste mensenpaar is in het paradijs niet weggezonken in rampzaligheid. Maar midden in hun vervreemding, in hun verlating, heeft God zelf ze geroepen. En hij heeft ze zijn belofte geopenbaard. Dat mensenpaar dat al bevende voor hem vloot. Maar je voelt wel aan, uitstel is geen afstel. Zo kan de mens voor God niet bestaan. Want je kunt wel zeggen, ja, maar de Heer heeft wat gezegd en de Heer heeft wat beloofd. En we moeten in het zweet ons aanschijns ons brood verdienen. En de vrouw heeft ook een deel van straf ontvangen en de slang is vervloekt. Maar je voelt wel aan dat alles dat roept om een zekere grond, om een basis. Daar moet toch ene zijn die er niet zo afkomt. En dat hoort de Heere Christus, dat ziet hij in het geslachte lam, dat proeft hij in de bittere saus, dat smaakt hij in de zure azijn. De stem komt hem nader, waar zijt gij? En dan zal er geen verschoning meer zijn. Dan zal er ook geen beroep meer kunnen zijn op dat lammetje dat geslacht is. Of dat bloed dat gesprenkeld werd door de Israëlieten aan de posten en dorpelen van de deur. Daar zal geen beroep meer op mogelijk zijn. Want dan zal teruggegeven moeten worden wat wij God hebben onthouden. Dan zal betaald moeten worden de schuld die op ons rust, een doemenswaardige schuld. O, en daarom is er naast het begrijpelijk, zoals wij denken, menselijk, het weemoedige. Weldra komt er een einde aan deze vorm van samenleving. Daarnaast treft ons de hoge heerlijkheid van de priesterkoning, die zegt, ik zal niet meer drinken van de vrucht des wijnstoks, want er is een andere drank en een andere beker voor hem bereid. En de wijn is beroerd, vol van mengeling. Wat groot. Hij zegt dat ik niet meer zal drinken van deze wijn, deze vrucht van de wijnstok. En het had ook kunnen zijn dat wij nooit één druppel water zouden hebben om onze brandende tong te verkoelen. Naar het rechtvaardig oordeel van God. Vervloekt is een ieder die niet blijft of gebleven is in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Om als straf een eeuwig lijden zonder enige verkwikking te moeten lijden. En dat nu de grote priesterkoning in zijn profetische bediening ook zichzelf openbaart. Ik zal nu niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok. Het wordt werkelijkheid. Het was werkelijkheid, maar het wordt ook werkelijkheid. Weg, vrolijkheid. De wijn staat er die het hart des mensen verheugt. Weg. Alles weg. Alleen het naakte zwaard der gerechtigheid. Alleen de beker vol zwijmeling. De beker die beroerd is. Die is voor hem. Zie welk een hoge en heerlijke onderwerping van de vorst Messias. Ik zal van u niet drinken. En dwars door het heimwee en de weemoed van de scheiding klimt omhoog de majesteit van deze vrijwillige plaatsbekleder. Die heeft immers gezegd, ik kom om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenste van mijn ingewand. Hier neemt de Heere afstand van alles. Om open te staan voor wat nu zal komen, werp hem uit. In de buitenste duisternis. Alleen hij zal geen tanden knersen van wanhoop, of van wroeging, of van vijandschap. Maar hij zal het hoofd buigen onder het rechtvaardig oordeel van God. Maar er is nog meer in. Ik zei van het heden naar de toekomst. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstok tot op die dag. De Heere ziet een vervolg. Niet zomaar een menselijk vervolg. Moet je goed bedenken. Ik bedoel met menselijk vervolg dit. Dat de Heere zegt, straks dan zitten we weer bij elkaar. Na de opstanding uit de doden. Met dezelfde beker wijn. Nee, het reikt veel verder. Maar dit is het grote. Tot op die dag, de Heere spreekt hier in het waarachtige geloofsbewustzijn, spreekt hij uit dat het hier niet bij blijven zal. De Heere spreekt hier uit dat de duivel het niet zal winnen, dat de zonde het niet zal winnen. Dat de mensen in hun boosaardigheid het niet zullen winnen. Wat dan valt dat vallen en wat sterft dat sterven. Maar hij zal een groot volk in het leven behouden. En hij zal een volk aan de Vader voorstellen. Zonder vlek en zonder rimpel. En hij zal zeggen, ziet hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Zij waren uwe, doch gij hebt mij dezelfde gegeven.
En dat is hier ook de diepte en de hoogte van zijn waarachtig geloof. Wij kunnen hier op aarde elkaar aankijken in de zin van dat is kwijt als we een geliefde moeten missen. Dan is daar bij de mens zoveel onchristelijks in zijn gedachten. Van nooit meer voorbij. En naar het ons voorkomt, is dat ook inderdaad zo. Want wij kunnen niet verder zien dan de dingen die we zien. Het andere is een opmerken des geloofs op de dingen die we niet zien. Maar als wij kijken, of als wij met onze zogenaamde gelovigheid kijken, een geloof dat geen stand houdt, dan zien wij ook die grauwe achtergrond. Dan is daar ook die bitterheid en die droefheid. Dan is het ook zo dat wij de slag verloren hebben en voor eeuwig verliezen. Dat er geen uitkomst is. Want voor een boom als hij afgehouden wordt is er verwachting dat hij van de reuk der wateren nog een spruitsel zal maken uit die oude stronk daar in de grond. Maar een mens als hij gestorven is en een man als hij de geest geeft, waar is hij dan? Zijn kinderen komen tot eer en hij weet het niet. In eeuwigheid liggen ze neder in het stof der aarde. Dat is de menselijke waarneming. Menselijke waarneming. Dan is alles zo intens ongelukkig. Zo uitzichtloos. Want wij vliegen daarheen. En we worden verbrijzeld en keren weer tot het stof. En het is alleen het waarachtige geloof dat zegt. Door God gewerkt. Maar dan ook tegen het mogelijke en onmogelijke in. Tegen alles in. Ik weet mijn verlosser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. En mijn ogen zullen hem zien. Welk ik voor mij aanschouwen zal. En geen vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Zie, het toppunt, de volheid van dat waarachtig geloven. Van die wetenschap komt hier openbaar als Jezus zegt. Ik zeg u dat ik van nu aan niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks. Tot op die dag. Het is niet afgelopen. Nee, het is niet afgelopen met dit laatste Pascha. God neemt het beeld weg om de zaak daar te stellen. En dan is het niet afgelopen. Het is niet afgelopen als schreeuwen de mensen kruis en kruis en. Het is niet afgelopen ook, al krijgen ze geen antwoord. Verlos u zelf indien gij de Christus God zijt en kom af van het kruis. Het is niet afgelopen als hij het hoofd buigende de geest geeft. Het is niet voorbij als ze hem met de speer in de zijde steken en terstond kwam daar bloed en water uit. Het is niet afgelopen als zij daar hem zijn geliefden, Nicodemus en Jozef van Arimathea, als ze hem in het lijnwaad wikkelen en de vrouwen zien toe. Hoe hij zorgvuldig wordt neergelegd in het graf waar nog nooit iemand in gelegd was. Het is niet afgelopen. Het is ook niet afgelopen als de hele hellemacht in de vorm van het godsdienstig Jeruzalem van beneden, dat altijd bezig is om de steen op het graf van de Heer Jezus te houden, dat altijd bezig is om zijn eer en zijn glorie te verduisteren, dat altijd bezig is als waar in de voorstelling, als waar hij een onmachtige zaligmaker, een dode Jezus, die wel heel lief geweest is en heel goed, maar die nu niet meer helpen kan. Het was niet afgelopen. Al werd het graf verzegeld en met een wacht verzekerd, niet voorbij. Zie, voor hij in het graf neerdaalt en het hoofd in de dood buigt, heeft hij gezegd, in de majesteit van de profetische bediening, ik zeg u, ik zal niet meer drinken van de vrucht des wijnstoks, totdat er komt een einde aan. Er is een doorgang. Het loopt niet dood voor eeuwig. In Adam, in de tweede Adam, in de eerste Adam wel, daar liepen wij ons dood. En daar hebben wij ons zo in dood gelopen, zo radicaal, dat je moet niets willen weten van iedere voorstelling waarbij uit die Adam nog iets te verwachten is, iets te beginnen. Je moet niets willen weten van die voorstelling dat die oude Adam, die eerste Adam die wij zijn, dat die nog een beetje gelovig kan zijn. En dat die het hart nog zo kan openstellen voor de Heer. Want ik weet dat God ons eenmaal verantwoordelijk zal stellen voor zijn aangezicht. Want hij zal zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Maar ik weet ook dat wij ons verantwoordelijkheidsgevoel verspeeld hebben. Radicaal verspeeld. Dat wij spelen aan de rand van de afgrond. Dat wij spelen boven de rampzaligheid. Met al onze zogenoemde ernst. Niets van te verwachten. Maar nu wil de duivel en de godsdienst en iedereen dat de weg van de tweede Adam ook uit zal lopen in de dood. Dat dat dan de eindbestemming wordt. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is hem beschoren. En nu zegt de middelaar, profetisch, koninklijk en priesterlijk, nee, tot op die dag. Wat groot. Wat groot dat de middelaar in dat heden van lijden, van weedom, van smart, dat hij in dat heden onherroepelijk, duidelijk, zakelijk de lijn doortrekt, dwars door Golgotha heen, door zijn sterven en door zijn dood en begrafenis heen, dat hij die lijn doortrekt. Dat hij blijft de volleinder des geloofs, die in de totale afsnijding nog zal zeggen, mijn God, mijn God. En die dan ook zal ervaren, gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Wat is dat onuitsprekelijk? Tot op die dag. Daarin geeft de Heere opening naar het vervolg. Daarin wil de Heere zijn discipelen en zijn kerk vandaag de dag nog leren. De dood is het einde niet. Het Pascha was het einde niet. Ook het avondmaal is het einde niet. Nee, want ook het avondmaal is toch teken, weliswaar van het
verbroken lichaam en vergoten bloed. Wat nu nog voorgesteld wordt om het geloof te richten op de enige grond en het fundament der zaligheid. Zijn lijden en sterven. Maar ik zou haast zeggen, de witheid van het brood, het blanke brood. En de frisheid en het leven van de wijn duidt ons alreeds vagelijk aan dat we hier weliswaar de troost nodig hebben van wat eenmaal geschied is op Golgotha, maar die nu verheerlijkt is aan de rechterhand des Vaders in de hoogste hemelen, zodat wij geen bloedig vlees of bloed, maar dat wij brood en wijn krijgen als de gerijpte vruchten van zijn lijden en sterven eenmaal volbracht. Want het brood en de wijn spreken ons niet alleen van zijn verbreking, maar dan ook met het oog op het heden van zijn heerlijkheid en de toekomst van de heerlijkheid. Het spreekt ons ook dat hij de smarten des doods ontbonden is en heerlijk geworden is voor Gods aangezicht. Ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijzen tot op die dag. Er is een vervolg voor de discipelen. Er is een vervolg ook voor de kerk. We sterven niet met een stukje brood of een slokje wijn. Op die grond sterven wij niet. Dat zijn de tekenen en zegelen om vanwege de zwakheid en de grovigheid van ons begrip, van onze ziel, dat we zulke afgestompte schepselen zijn. Geef de Heer dat bij zijn woord, ter versterking van hetgeen hij heeft gewrocht. Maar wij kunnen niet sterven daarmee, met brood en met wijn. Maar de belofte ligt er. Hij nam hier afstand van de wijn, de vrucht van de wijnstok, om de drinkbeker te drinken van de toren Gods. Wij zullen ook afstand nemen en doen, gewillig of ongewillig. Waarvan? Van alles. De hele wereld vergaat voor ons. Voor ons allemaal. En dan. Als dan de wereld nooit begon te vergaan, hier aanvankelijk in ons leven. Weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Als hier in beginsel er geen oog is voor het vervolg, o wat lopen we dan dood. En wat loopt alles in de dood uit, met of zonder brood, met of zonder wijn. Hoog boven ons klinkt het woord van de koning, die de priester is, profetisch, totdat het zal niet eeuwig duren. Ik zal de beker met u nieuw drinken in het
koninkrijk mijns vaders nieuw drinken. Dat was bij Israël het feest van de wijnstok en het feest van het nieuwjaar en het feest van de loofhutten. Dat was het feest dat de meisjes de rijdans beoefenden. En dat er gezongen werd, blij te moe het machtig opperwezen, ene lofzang toe. Dat was het feest van Gods verkiezende liefde. Zo wou hij met geen volken handelen. Hij zegent het land. Hij zegent de vrucht van de wijnstok. Hij doet ons gedenken dat we vreemdelingen waren in een vreemd land. Hij doet ons gedenken aan de bittere saus en aan het brood der ellende. En zij dachten dan terug, verheugd en blij. Ze trokken, plukten takken van de bomen en zwaaiden vrolijk naar elkaar. Vanwege de lof en de prijs des Heer, dan werd er nieuw gedronken. Dat was het nieuwe jaar. Dat was een feest des Heeren. Dat was het feest dat terugwees en vooruit wijst. Want de profeet heeft gezegd, een iegelijk ziel, die niet zal opgaan tot dit feest, of hij een Egyptenaar is of hoe dan ook, die zal verteerd worden door God. Die zal eeuwig ondergaan. Het heden naar de toekomst. De weg gaat door. Wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken. In principe is er iets van hier op aarde. Iets. Maar niet veel. Iets begint er van de nieuwe wijn in de nieuwe lederzakken. Een beginsel van de eeuwige vreugde. Maar wij zijn nog niet door de dood heen. In Christus wel. In Christus is de kerke Gods meegenomen. En hun leven is met Christus verborgen bij God. Maar hier in ons leven op aarde horen wij de kerk, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Totdat, dat mag dan ook van het avondmaal gelden. Totdat hij komen zal. Hij komt. Hij zelf, om te richten de wereld in rechtmatigheid. Totdat het geloof, dat ziet door de nevel heen. De koning keek door de muren heen, hoe dik ze ook waren. En de kerk. Ach, de koning zegt, vrees niet, geloof alleenlijk. Dit is het geloof, het welk de wereld overwint. De oude wijn overwint. Alle boze machten en krachten die zich verheffen om Gods kerk te vernietigen door list en door geweld. Door haar geheel en al te vervullen met het leven van nu. En al de dingen die we zien. In dit woord is de kracht. Om de koning te mogen achterna stamelen. Totdat, u hebt het gezegd, tot op die dag. In het koninkrijk van de Vader. Daar zal het eeuwig feest zijn. daar zal werkelijk, niet alleen zoals in het Oude Testament meestal door de meisjes, de rijdans werd beoefend. Je leest maar een enkele maal dat ook mannen, zoals David, in de vreugde Gods hebben gehuppeld. Maar daar zal Gods volk eeuwig huppelen van zielenvreugd. Het geloof kijkt er doorheen. Het geloof kan niet blijven rusten bij het brood en de wijn. Want het stukje brood roept om het volle brood, om het hele brood. En het slokje wijn roept om verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht, eeuwiglijk en altoos. Totdat ik dezelfde met uw ellendige, met uw mistroostige, met uw kleingelovige, met u in uzelf veroordeelde, die nochtans voor God en de mensen niet durft te ontkennen. Hij heeft omgezien naar die naar hem niet omzag met u. Nieuw zal drinken. Letterlijk, ach dat weet ik niet. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde nemen wij letterlijk. Maar of er nog letterlijk gedronken zal worden. Er zal niet meer ten huwelijk worden gegeven. Ze zullen zijn als de engelen Gods. Wie zal ooit nu kunnen zeggen hoe dat zijn zal? Het zij ons genoeg dat het al onze verwachtingen verre zal overtreffen. En dat het eeuwig nieuwjaarsfeest komen zal, onherroepelijk. Het feest van de lof en de prijs en de eer van God. En dat hij dan de beker der verlossingen zal opnemen. En dat hij al zijn gasten zal overzien. En dat hij zal zeggen, dit was het nu dat ik bedoelde toen ik tot u sprak. Ik zal niet meer van de vrucht des wijnstoks drinken. Tot op de dag dat ik dezelfde nieuw zal drinken. In het koninkrijk van mijn vader. Dan zullen zij allen verblijd zijn en zeggen. Gij, o gij geslachte lam. Gij hebt ons een lachen gemaakt. Gij hebt ons een eeuwige verheuging bereid. Weg alle zonden en overtredingen. Weg alle ongelovig woelen en werken. Weg alles waarmee wij hem zoveel verdriet hebben aangedaan. Zijn heilige geest smarten hebben aangedaan. Alles weg. Maar dan hij in het middelpunt. God drieënig. En het lam dat geslacht is op de troon of in de troon. Geliefde, zo opende hij in die laatste nacht de weg. Naar de eeuwige dag, door het allerheiligst geloof, hoewel hij nog voor of in de nacht stond. De Heere geven ons ook een uitzicht van de nacht naar de dag. En als je nou vandaag op je plaats gezeten, want je kunt wel zeggen, ja, maar er zijn toch al genoeg mensen aan het avondmaal geweest, je hoeft niks meer te zeggen. Maar er zijn er die toch op hun plaats zijn blijven zitten. Ja. Wat moet ik nou zeggen? Ach, ik wil niet zeggen. Als u in bestrijding en in benauwdheid daar zit. Als een onwaardige. Dan zal de Heere het zo maken zoals je leest. En het geschiedde als Jezus weer bij hem kwam. Dat Thomas ook. In het midden van hen was. Dat maakt de Heer in orde. Maar als het voortvloeit. Omdat wij zulke goede mensen zijn.
dat we te goed ervoor zijn. Dat doe ik niet. Ik moet eerst dit en ik moet eerst dat. Dan moet je rekenen. Wij komen met al onze moeten. Gaan wij verloren of blijven wij verloren? O, dan geven de Heeren het zo, dat we geen ene kant meer uit kunnen. En dat we eens werkelijk leren verstaan. Ik wil vluchten en ik kon overal heen. Maar toen kon ik nergens meer heen. En ik heb mogen zeggen, Heren, of ik sterf of leven. Want misschien denk je, het kost me het leven. Ik val nog dood aan de tafel neer. Maar dat je je eigen ervoor over hebt en zegt, Heren, of ik sterf of leven. Op genade of ongenade. Maar ik kan niet blijven zitten. Want uw leven is alleen waarachtig leven. En het valt mee. Het valt mee. Want eer ge het weet, ziet ge u de gouden scepter toegereikt. En hij zegt, waarom zijt gij zo vreesachtig, gij kleingelovige? Amen.